Welkom en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag ga ik een interview doen met Manon Verheijen. Manon is holistisch arts, ademcoach en energetisch therapeut. Manon heeft een hele reis afgelegd van de reguliere zorg naar de complementaire zorg. En zij gelooft net als ik erin dat er een brug geslagen mag worden tussen de reguliere en de complementaire zorg. Dat we elkaar daarin kunnen versterken. En dat is mede de reden geweest dat zij als eerste arts zeg maar, lid werd van mijn holistisch platform. Nou, ik ga met haar dadelijk meteen de diepte induiken. Ik heb heel erg veel zin in dit gesprek. Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Allereerst welkom Manon.
Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn vandaag.
Ja, heel leuk om met jou deze podcastaflevering op te nemen. Ik ga ook meteen aan jou vragen, hè, want wat maakt nou dat jij het zo belangrijk vindt om jezelf holistisch arts te noemen?
Ja, ik heb zelf gemerkt, ik heb jaren in de reguliere zorg gewerkt, dat ik tegen muren aanliep, dat ik daar echt wel fundamentele onderdelen miste. En ook in mijn persoonlijke ervaring. En gaandeweg door zelf steeds meer in aanraking te komen, ook met meer holistische manieren van kijken naar gezondheid, complementaire zorg. Dat mij vooral heel veel heeft gebracht, ook als het gaat om een stukje meer energie krijgen, weer meer rust vinden in mezelf. Kon ik er op een gegeven moment ook niet meer omheen dat ik breder wil kijken en dat ook is wat ik wil uitdragen ook. Hoe kun je je weer echt gezond gaan voelen en duurzaam herstellen in plaats van symptomen en ziekte te bestrijden? Wat we veel zien in de reguliere gezondheidszorg.
Ja, mooi. Want je zei, hoe kun je dan weer meer energie krijgen? Was dat een thema voor jou in jouw eigen proces op een gegeven moment?
Oh ja, zeker. Ja, als ik daarop terugkijk, heb ik heel lang op standje over leven gestaan. Zeker vanaf het moment dat ik coachschappen ging lopen. Dat is natuurlijk heel intensief. Dan ga je iedere maand of iedere twee maanden naar een nieuw specialisme toe. Word je iedere keer weer beoordeeld op je functioneren. Is allemaal fulltime. En dat was wel echt een roofbouw op mijn energie. En ik had echt de weekenden en de avonden heel erg nodig om dan een soort van bij te tanken. En ook toen ik klaar was, toen ik ging werken als arts. Eigenlijk om 10 uur 's ochtends was mijn emmer al vol. En dat kan ik nu met terugwerkende kracht heel makkelijk zien. Maar toen kon ik dat niet op die manier zo goed zien. En merkte ik ook maar andere mensen doen dit ook. Dus dit hoort er nou eenmaal bij. En dat vond ik dus ook heel normaal om 's avonds gewoon altijd in slaap te vallen op de bank. En om echt van vakantie naar vakantie te leven. En ik wijd het ook heel erg aan. Oh ja, maar ik ben hooggevoelig. Ik ben hoogsensitief. Dus het komt gewoon daardoor. Maar inmiddels weet ik wel beter. En misschien niet echt weer zoveel beter. Dat ik denk, oh ja, dat gun ik andere mensen ook. Het kan zoveel fijner zijn. Ja.
Ja, want wat maakt dat je denkt dat hoogsensitiviteit, vind ik wel een hele mooie dat je die aanhaakt, zeg maar. Wat maakt dat je denkt dat mensen met hoogsensitiviteit gewoon sneller het emmertje leeg hebben of sneller vermoeid zijn of iets dergelijks?
Ja, mensen die hoogsensitief zijn, die verwerken prikkels, of die krijgen prikkels eigenlijk natuurlijk veel intenser binnen. Ik vind het boek van Saskia Kleijsen daar een hele mooie van. En die zegt volgens mij op een gegeven moment ook iets over sinaasappels van. Hè? Iemand die niet hoogsensitief is, die krijgt 5 sinaasappels op een loopband te verwerken. Als je het vergelijkt met in een fabriek staan. En iemand die hoogsensitief is, die heeft er misschien 20 die dan te verwerken heeft. Dus je moet veel harder werken. En hebben ze ook meer tijd nodig om de prikkels een plek te geven en om weer tot rust te komen. Ik weet niet of dat antwoord was op je vraag.
Ja, en ook gewoon hè, dat je dus langer tijd nodig hebt om ze te verwerken. En hoe meer je natuurlijk ook breintechnisch moet verwerken, hoeveel meer energie dat natuurlijk ook kost. Hè. Dus dan is het logisch dat je emmertje wat sneller zeg maar leeg raakt. En dat je dus meer activiteiten moet toevoegen waar je dus weer meer energie van krijgt, als het ware. Hè, voor
ja,
op te laden.
Zeker. Ja, en wat dan een valkuil is, wat mijn eigen valkuil heel erg is geweest, is dat ik merkte dat ik heel erg op de rem ging staan daardoor. Dat ik een beetje bang werd voor prikkels. Terwijl, ja, je hebt ook prikkels nodig. We hebben als mens ook, je hebt ook positieve prikkels. En als je te weinig prikkels opzoekt, dan kun je ook weer, ja, bore-out raken, noemen ze dat dan. Dus die balans en eigenlijk ook ontdekken van, god, maar wat is nou hetgene waar jij van oplaadt en wat is nou hetgene waar je van leegloopt? Ja, dat ontdekken is echt van cruciaal belang. En ook dat dus wel in balans kan zijn. Want voor mij was het werken in de reguliere zorg echt een enorme energielek. Dus ja, dan kun je wel in de avond proberen om even een uurtje yoga te doen om weer op te laden. Maar als je eigenlijk dan, ja, 7 uur lang bent leeggelopen op de dag, dan, ja, dat is gewoon niet in balans dan.
Ja, ja. En wat maakt dat je op een gegeven moment besloot om te stoppen in de reguliere zorg? Want je was als arts dan werkzaam. Wil je wat delen over waar je werkzaam bent geweest? Was dat een ziekenhuis of in een eerstelijnspraktijk?
Ja, zeker. Ja, ik heb eerst in het ziekenhuis gewerkt bij de geriatrie. Maar daar liep ik al vrij snel ook tegen mijn eetmachine aan en ik ben toen naar het verpleeghuis gegaan. En uiteindelijk ook in opleiding gegaan tot specialist oudergeneeskunde. En dat heb ik ook met plezier gedaan. Er waren absoluut componenten aan die mij energie gaven en waar ik voldoening uit haalde, zoals de palliatieve zorg bijvoorbeeld. Maar terwijl ik een opleiding was, liep ik gewoon enorm vast. Ik in mijn eerste opleidingsjaar viel ik uit. En dat was wel nadat mijn opa, die was toen verongelukt. En dat was natuurlijk een heftige gebeurtenis. Dus er gebeurde ook zeker privé wat. Maar de tijd die ik nodig had om daarvan te herstellen, ja, heeft mij echt een jaar geduurd voordat ik weer helemaal gereïntegreerd was. En dat was echt, het was heel krap. Dus toen ik ook gereïntegreerd was, merkte ik ook van, oh ja, ik moet weer heel erg opletten. En dan, ik was constant daardoor bezig met, ja, heel erg proberen mijn grenzen te bewaken. En wat ik ook zei, een beetje die angst voor prikkels en heel erg die voet op de rem. Ik ben in de opleiding werd ik ook zwanger en toen liep ik ook weer. En dat is natuurlijk ook logisch, hè, een kindje maken. Je lijf is gewoon hartstikke hard aan het werk. En toen moest ik weer een enorme stap terug doen. Dus toen moest ik weer mijn opleiding op pauze zetten. En toen ik weer na de bevalling kon ik in eerste instantie niet werken. En uiteindelijk toen ik wel weer ging werken, moest ik ook weer reïntegreren. En ik liep daar ook gewoon weer in vast. En ik was op een gegeven moment er zo klaar mee dat ik dat het me zoveel moeite leek te kosten om maar een paar uurtjes te werken in het verpleeghuis. Want op een gegeven moment werkte ik 6 uur per week. En dat ging net. Ja. En toen ging ik een mind-body medicine opleiding volgen, ook voor artsen. En dat lukte me wel. En dat was gewoon 2 dagen achter elkaar. En dat was dan iedere keer, hè, iedere maand dan 2 dagen of 3 dagen achter elkaar. En toen dacht ik van, hè, maar hoe kan het dat ik hier wel gewoon de hele dag aanwezig kan zijn? Ja. En dat het me zoveel moeite kost om een paar uur te werken. En dat was voor mij echt een heel groot signaal. Toen dacht ik, ja, maar dan, ja, dit is een signaal wat ik niet meer wil, wat ik niet meer wil negeren. En waar ik naar te luisteren heb. En toen heb ik op een gegeven moment besloten om dus te stoppen met de specialisatie. Wat natuurlijk een hele grote keuze was.
Ja, absoluut.
Maar dat heeft me zo opgelucht uiteindelijk. Ja.
Ja. Ja. Want wat in die mind-body medicine opleiding, hè, die je dan hebt gevolgd, neem ons even mee. Wat heb je daar geleerd? Waar gaat het precies over? Hè? Ik kan me er natuurlijk wel een beeld bij maken, maar ik vind het wel leuk om wat te horen daarover.
Ja, die mind-body medicine opleiding die gaat eigenlijk over de verbinding tussen lichaam en geest. En tussen de dat je dat niet los van elkaar kunt zien. Dus ook de invloed van stress bijvoorbeeld. Hè? Dat op het moment dat wij stress hebben, dat heel veel invloed heeft op je gezondheid. Maar andersom ook bijvoorbeeld jouw darmen, jouw microbioom. Hey, dat is wel iets waar we veel meer over horen. Het wordt ook wel eens de tweede hersenen genoemd nu. Hè? Onze darmen die staan in verbinding met de hersenen. En ja, dat kunnen we niet meer loszien van elkaar. En ja, in die opleiding, dit is echt even heel kort door de bocht hoor, maar hebben we dus gekeken naar eigenlijk de verschillende lagen waarop je kunt kijken naar gezondheid. Dus hoe ik het zelf zie en wat ik ook toepas in mijn praktijk is, hè, je hebt het lichaam, je hebt de geest, dus, hè, het mentale, psychische stuk. Maar je hebt ook het emotionele stuk en energie. Of ja, sommigen zeggen spiritualiteit, maar dat link ik een beetje aan elkaar. En wat we natuurlijk in de reguliere gezondheidszorg doen, is heel erg op het fysieke stuk. Of soms op het psychische stuk, als je naar de psychiatrie gaat. Terwijl, ja, waarom geeft jouw lichaam deze klachten? Waarom geeft het signalen? Daar is niet... En daar is niet één oorzaak voor te verzinnen, maar het is vaak, er spelen meerdere lagen mee. En als je naar al die lagen leert kijken, ja, dan kun je veel meer tot de kern komen en kun je het ook bij de kern aanpakken. En bij die opleiding hebben we verschillende manieren geleerd eigenlijk ook om daarnaar te kijken. Dus onder andere de polyfagaaltheorie, hè, dat het over zenuwstelselregulatie gaat, dat kwam voorbij. Maar ook, ja, wat ik echt heel interessant ook vind, is de impact van hoe je het hebt gehad in de baarmoeder, bij je moeder en de geboorte. Mm-hmm. En wat dat voor een imprint geeft voor jouw leven. En ook de eerste 1000 dagen van jouw leven. Dus dat ook, ja, heel veel mensen realiseren zich dat niet, maar dat is heel bepalend voor hoe je bepaalde dingen in het leven ervaart en aanpakt.
Ja, daar ontstaat natuurlijk de hele hechting. Hè? Tussen de hele veiligheid en hechting is natuurlijk super belangrijk als kind. En ja, de ene theorie praat over de eerste 3 jaar. En ik heb ook al de eerste 7 jaar voorbij horen komen. Maar dat het echt cruciaal is natuurlijk. Hè? Hetzelfde geldt natuurlijk voor bijvoorbeeld een vader die niet bij de bevalling was. Dat ook impact kan hebben natuurlijk. Hè? Als je geboren wordt, maar er is geen vader, zeg maar, die daar rondloopt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor kindjes die geboren worden en niet meteen bij de moeder op de borst gelegd worden, maar in eerste instantie helemaal onderzocht worden door weet ik hoeveel, een team van professionals of iets dergelijks. Dus dan heb je al heel veel verschillende handen gehad die jou aan hebben geraakt als baby. Terwijl je eigenlijk als eerste gewoon de veiligheid en de warmte nog steeds van je moeder nodig hebt.
Ja, zeker.
Ja, en dat is natuurlijk wel te verklaren, hè? Want ja, goed, als er iets misgaat, dan is het logisch dat er dus een team van artsen of professionals je erover ontfermen. Maar het is wel interessant om te zien dat bepaalde van deze dingen, die heb ik natuurlijk ook tijdens mijn ademopleiding gehad. En die vond ik ook heel leuk met de Rebirthing Breathwork. Dat dan ook gelinkt wordt, zeg maar, aan kun je veilig hechten, hè, later? Kun je verbinding maken? Met relaties, met partners. Kun je ontvangen? Dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk wel super interessante thema's. Dus ik vind het wel heel mooi dat ze dat dus bij de mind-body medicine, zeg maar, ook als onderdeel toevoegen. En is dat dan een opleiding speciaal voor artsen? Of is dat eigenlijk ook voor therapeuten of coaches of iets dergelijks?
Waar ik hem heb gevolgd is de Amsterdam School for Integrative Medicine and Health. En dat is een Nederlandse organisatie. En die ik deed was specifiek voor artsen. Maar zij bieden ook voor verpleegkundigen en voor andere zorgprofessionals ook deze opleiding aan. Dus dat is zeker interessant. Ja.
Ja, mooi. Ja, heel mooi. En ja, je maakte net een koppeling, hè, naar jouw praktijk. Vertel eens over jouw praktijk, want je werkt dus nu als ondernemer.
Ja, klopt. Ja, dus ik ben nu helemaal weggegaan uit de reguliere zorg en mijn eigen praktijk, de energiedokter, gestart. Ja, en daar, jij zei net natuurlijk al, hè, dat ik ook onder andere ademcoach ben. Dus wat ik in die praktijk doe, is dat ik vooral mensen met stressgerelateerde klachten begeleid. Om eigenlijk die vicieuze cirkel waar ze in terecht zijn gekomen, van het heel veel aanstaan, wat zich kan uiten in heel veel verschillende klachten. Sommige mensen zeggen ook letterlijk, mijn zenuwstelsel komt niet tot rust of het blijft aanstaan. Mm-hmm. En ik help ze om dat te doorbreken. Dus we kijken heel specifiek naar de stressreacties van, hoe reageert jouw lichaam? Hè? Iedereen is natuurlijk uniek. En welke signalen krijg je eigenlijk en hoe kun je daar beter naar luisteren? En hoe kun je dus eerder ook daarna luisteren? En wat kun je dan überhaupt doen om uit zo'n stressreactie te komen? En dat combineer ik dus met verbonden ademwerk. En met de verbonden ademwerk, ja, wat ik daar zo mooi aan vind, en ik zeg het ook, van ja, je kunt wel alleen naar je stressreactie gaan kijken, maar dan kom je op een gegeven moment wel tegen een plateau aan. Want als jij al, nou ja, sinds jouw jeugd hebt geleerd onbewust dat je altijd alert moet zijn en aan moet staan, omdat bijvoorbeeld misschien een van je ouders onvoorspelbaar was en je daardoor dus constant moest kennen, hè, van goh, wat is nu de bui thuis en hoe moet ik me gedragen? Ja, dat maakt zo'n diepe imprint en dat zorgt ervoor dat jouw zenuwstelsel dus normaal vindt om aan te staan en dat is waarbij je je veilig voelt. Ja, je kunt dan wel wat oefeningen gaan doen om weer wat veiligheid te geven aan je lichaam, maar je komt dan wel bij een bepaald plateau, omdat ook die spanning eigenlijk van die situaties en bepaalde gebeurtenissen, die zit nog in het lijf. Die zit nog in je systeem. En dat vind ik het mooie met ademwerk. Door ademwerk kun je daar op een zachte manier weer bij komen. En kun je daar ruimte aan geven, kun je dat loslaten. Hè, het kan zijn dat mensen heel erg gaan trillen, spanning eruit trillen, of dat er emoties omhoog komen. En ik volg daarin heel erg het lichaam. Dus waar jij klaar voor bent, waar het lichaam klaar voor is, dat volgen we. Dus forceren niks. Maar ja, daarom zeg ik wel van als je bezig gaat met zenuwstelselregulatie of kijken naar je stressreacties. Ja, het is heel fijn om dat te combineren met lichaamswerk. Hè? Met een manier waarop jij wel ook de spanning in jouw systeem ook eruit kan laten. Zodat je ook weer dieper kan zakken en weer meer tot rust kan komen.
Ja, mooi dat je dat zo uitlegt. En ook dat je dus met ademwerk heel veel werkt. Zijn er dan nog andere vormen van lichaamswerk die je dan toepast?
Ja, wat ik sowieso doe, het stukje lichaamswerk, nou, dat zijn misschien meer oefeningen. Ik mm-hmm. oefen met mensen, ik geef ze ook heb hele praktische oefeningen mee die ze dus thuis kunnen doen. Zonder dat ze allemaal huiswerk hebben, want dat geeft vaak alleen maar extra stress. Ja. Maar juist met manier van, wat kun je nu gedurende de dag doen, zelfs als je bijvoorbeeld op de wc zit, om jouw lichaam signalen te geven dat het veilig is. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een vorm van lichaamswerk. Ja, en ik pas soms ook wel kleine oefeningen toe uit de TRE.
Tension Releasing Exercises, ja.
Precies, ja. Dus om al een beetje te primen, zeg maar, voor het ademwerk. Dat er wat spanning, als ik merk dat doe ik niet bij iedereen, maar soms pas ik dat toe. Maar ik werk ook met energie. Dus ik heb dat eigenlijk al jaren geleden, toen ik nog als arts ook werkte, heb ik Reiki 1 en 2 gedaan. En vond ik toen gewoon heel interessant. En ik merkte dat voor mijzelf gewoon heel fijn werkte, heel ontspannend werkte. Dus ik dacht, misschien ga ik daar wel een keer wat mee doen. Yeah. En nu is het gewoon iets wat ik eigenlijk tijdens de ademsessie zelf ook toepas. Dus het voelt niet alsof ik alleen maar Reiki doe, maar ik werk ook met een ank bijvoorbeeld. Dus ik werk wel breder dan dat, maar dat vind ik een hele mooie combinatie om zowel het lichaamswerk als energetisch werk te combineren dan. Ja,
ja, en ook, het is ook heel belangrijk natuurlijk, hè, dat als het lichaam bepaalde spanning wil loslaten, dat er ook een fatsoenlijke doorstroming is van energie, zeg maar, als er een blokkade is. Dus ik denk dat het heel mooi is dat je de combinatie daarvan maakt. En ik doe hetzelfde natuurlijk als ademcoach met Reiki inmiddels in mijn pakket. Dus ik denk, super waardevol. En als ik je zo hoor, dan kijk je vooral heel erg ook op maat. Dus je werkt heel erg op maat.
Klopt ja, dat? Zeker. Ja, dus het is wel, het is een traject. Waarvoor mensen bij mij komen. En ja, dat iedereen heeft weer zo zijn eigen doel natuurlijk. En het zijn wel bepaalde thema's die heel erg terugkerend zie hoor in mijn praktijk. Maar bij de ene heeft heel erg slaapproblemen bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kijk ik daar ook nog ook met mijn, vanuit mijn achterblik kijk ik daar dan ook naar. Dan gaan we ook kijken van, goh, maar wat kun je nou gewoon nog doen überhaupt om dat ook hormonaal gezien te verbeteren. En is er misschien ook een fysieke oorzaak waardoor je slecht slaapt. Dus vanuit die bril kijk ik ook. Maar dat is inderdaad persoonsgericht. Ja, dat is maar net waar iemand mee komt.
Ja, je benoemt het al, hormonaal. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk thema voor veel vrouwen. Ongeacht eigenlijk een beetje de leeftijd heb ik het idee, als ik zo naar de maatschappij kijk, dat er heel veel vrouwen hormonaal uit balans zijn. En zelf loop ik er dan een beetje tegenaan. Wat ik dan ook zie bij mijn eigen cliënten is dat ze of heel snel de diagnose burn-out krijgen. Terwijl ik soms dan denk, hoe gaat het eigenlijk hormonaal met ze? En alle systemen hangen natuurlijk met elkaar samen. Hè? Dus als het hormonaal uit balans is, ja, dan gegarandeerd dat je waarschijnlijk ook slaapproblemen krijgt. Of hebt dat je immuunsysteem niet lekker is. En je misschien heel veel griepjes of verkoudheden of andere dingen snel vatbaar bent, zeg maar. Hè? Dus werk je dan samen ook met hormoonexperts? Of wat kun je daar zelf in, zeg maar, als holistisch arts? Ik weet niet wat je zelf daarin mee hebt genomen, hè, als arts zijnde. Want ik kijk dan ook altijd even heel kritisch naar de huisarts in deze. Ja, ik ging je gaat natuurlijk altijd naar de huisarts als eerste contactpersoon, hè, ongeacht hoe of wat. En de huisarts, ja, die schrijft dan of heel snel antidepressiva, antipsychotica of een andere medicatie voor. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van.
Nee, zeker niet.
Maar hoe gaat het bij jou? Hoe pak jij dat aan?
Wat ik net specifiek benoemde, bijvoorbeeld over het slapen. Ik geef daar dan ook uitleg over hoe dat dan hormonaal werkt. Maar stel nou dat iemand bij mij komt die echt heel waarbij heel duidelijk echt de hormonen, bijvoorbeeld rondom gewoon de menstruatiecyclus, als dat heel erg uit balans is. Dan tip ik ze ook een hormooncoach. Die ze dan echt specifiek daarmee kan helpen. Als dat is waar ze mee aan de slag willen natuurlijk. Hè? Maar wat wel zo is, wat jij ook zei, de systemen hangen allemaal samen. Dus het zenuwstelsel, je immuunsysteem, je hormonen, die zijn allemaal met elkaar verbonden. En dat weten heel veel mensen niet. Dus op het moment dat, inderdaad, als je heel veel stress hebt, dus als jij, wat ik net zei, hè, vanuit vroeger, jouw zenuwstelsel die staat heel erg aan en je staat altijd aan en daardoor heb je dus heel veel adrenaline, cortisol. Ja, die hormonen die blijf je dan maar produceren. En die zorgen er weer voor dat jouw hormonaal verder ook uit balans raakt. Wat dus weer ook voor menstruatieklachten kan zorgen. En inderdaad ook jouw immuunsysteem weer kan onderdrukken. Of juist jouw immuunsysteem extra actief kan maken. Waardoor mensen die hebben ook heel vaak laaggradige ontstekingen waar ze helemaal niet bewust van zijn. Dat geeft veel klachten. En door je zenuwstelsel dus te reguleren, want dat is waar we een hele mooie ingang hebben met de adem, heb je dus ook alweer, pak je eigenlijk ook die andere systemen direct ook mee. Mm-hmm. Dus dat is een hele mooie bijkomstigheid. Dus de adem en dus ook het ademwerk, dat is een super mooie ingang ook voor dit hele systeem, om daar iets mee te kunnen doen.
Ja, daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ja, mooi dat je eigenlijk ook maatwerk levert. Hè? Daar ben ik natuurlijk heel erg voorstander van. En ik ben natuurlijk wel, ik hou van kritisch zijn. Als jij nu kijkt naar de reguliere zorg, waar loopt het dan spaak, denk je? Want er zit natuurlijk ook heel veel kennis in de reguliere zorg. Hè? Dus niet zo dat,
absoluut. we willen mensen niet weghouden uit de reguliere zorg. Nee. Dat is ook absoluut niet wat ik wil. Een van de dingen waar ik het spaak zie lopen is dat we hebben natuurlijk heel veel specialisten die in het ziekenhuis zitten. En die hebben ook nog weer hun subspecialisaties. En mensen zitten heel erg op een eigen eilandje. Dus ik heb ook wel eens mensen gesproken. Ik had een tijdje geleden gewoon voor mezelf een soort onderzoekje gedaan. Met mensen, verschillende mensen gebeld. Die dus met meerdere ziekten tegelijkertijd kampen. Wat je dan eigenlijk hoort is dat er onderling weinig communicatie is. Dus iemand gaat voor zijn diabetes naar een internist en gaat voor zijn darmontstekingen naar een MDL-arts en krijgt ook nog reuma bij, dus gaat naar een reumatoloog. Maar wanneer is er iemand die de vraag stelt, maar waarom ontwikkelt deze persoon deze verschillende ziekten? Want je ziet vaak dat mensen jarenlang nergens last van hebben gehad. Voor hun gevoel opeens begon het één. En op een gegeven moment komt er ook iets anders bij. En komt er iets anders bij. En dat levert ontzettend veel frustratie en ook een gevoel van machteloosheid op. En ze hebben niet het gevoel dat er iemand is die daar de regie over neemt. Of die het totaal overziet. Want de huisarts die krijgt er natuurlijk wel bericht van en die verwerken dat in hun systeem. Maar ja, huisartsen die lopen ook totaal over. En die zijn ook niet opgeleid om zo breed te kijken. Hè? Die kijken niet naar al die verschillende lagen. En dat is wat mensen missen. En waar in mijn ogen, waar we ook wel echt de plank misslaan. Van we blijven ziekte behandelen. We wachten totdat er een ziekte ontstaat. En we stellen ons niet de vraag van, goh, maar waarom gebeurt dit nou? En stress is daar echt een enorme, grote boosdoener in.
Ja. Ja. Want je zei net in je verhaal hè, dat dan opeens voorkomt. Dat ineens al die klachten komen. En dat zie ik ook bij mijn mensen. En ik heb ook vaak mensen die niet alleen maar gewoon even een simpel iets hebben. Dat zijn vaak toch wel heel erg. Hè, iemand is even hersenletsel en is depressief. En heeft daarnaast nog weet ik wat allemaal voor labeltjes gekregen. Maar als je dan terug gaat kijken en gaat graven, dan zijn dat vaak mensen die al 20, 30, 40, misschien wel nog langer alle ballen proberen hoog te houden. Heel erg aanstaan, inderdaad, waar we het net over hadden met het zenuwstelsel. Heel erg vaak ook please gedrag vertonen. Heel hoge verantwoordelijkheid hebben. Dus je ziet daarin wel eigenlijk al jaren dingen insluimeren. Hè? Dus ook als mensen zeggen, ik ben moe en ik kom van mijn werk om 6 uur en dan val ik in slaap. Maar ja, dat is toch normaal, dat hoort erbij, hoorde ik vorige week toevallig weer van een nieuwe cliënt. En daar valt me echt niks meer bij in. Dan denk ik, dit is toch normaal? Ik bedoel, je bent 40. Als je nou 90 jaar bent of zo, is het prima dat je om 6 uur moe bent. Maar ik bedoel, mensen hebben zo het beeld gecreëerd dat klachten erbij horen, menstruatieklachten horen erbij, vermoeidheid hoort erbij. En het is prima als je eens een keer moe bent, maar dat is echt iets anders als wat er massaal eigenlijk ervaren wordt rondom vermoeidheid. Ja. Dus ik weet niet, jij zult het ook wel herkennen, denk ik.
Ja, zeker. We zijn het heel normaal gaan vinden. Stress is een beetje, is ook normaal geworden. Dat je, het is moeilijk, hè? Stress hoort ook bij het leven. Hè? Ik bedoel, je hebt ook een gezonde stress. En het is niet zo dat je ervoor moet zorgen dat je nooit meer stress hebt. maar er is wel een verschil in constant eigenlijk triggers om je heen hebben die voor stress zorgen. Of hè, dat maar aan blijven gaan en dat normaal vinden. Ja, dat is. Dat sluipt erin. En mensen vinden het super moeilijk ook om dat te doorbreken. En wat je vaak ziet is dat er eerst iets moet gebeuren. Waardoor ze echt tot stilstand worden gebracht bijvoorbeeld. Of hè, waardoor ze opeens tot de realisatie komen van, goh, maar dit wil ik helemaal niet meer. Maar ja, als iedereen om jou heen ook zo functioneert, of dit ook op die manier doet. En het is natuurlijk ook de maatschappij waar we in leven. We willen heel veel. We willen en werken en sporten en vrienden zien. En misschien heb je ook nog kinderen en familie waar je naartoe wil. En iedereen doet dat, lijkt dat maar te doen. Maar ja, wat mij betreft ben je dan vooral aan het overleven als je dan inderdaad om 6 uur thuis komt en je bent vermoeid. En hoe lang ga je dat volhouden? Is dan de vraag.
Ja, en daar zie je natuurlijk wel steeds meer mensen die al heel jong die klappen krijgen en uitvallen. Hè? Waar vroeger in mijn ogen de diagnoses herseninfarcten en hersenbloedingen vooral voorkwamen bij de oudere generatie van 80 plus. Heb ik de laatste 10 jaar eigenlijk steeds meer mensen van minder die nog geen 30 waren, Die hadden net een kindje, een babytje gekregen of wat dan ook. En die dan met dat soort dingen bij mij in de praktijk kwamen, dat ik dacht van, wat is hier eigenlijk gaande? En ik heb toen eigenlijk een soort van mijn eigen onderzoek hierop gedaan. Dat waren dus allemaal van die jonge moeders, jonge vrouwen, die zich echt over de naad werkten voor alles en iedereen, maar zichzelf heel erg wegcijferden. En ik vond dat wel heel interessant, waarom dan steeds meer jonge, ook mannen trouwens, hoor, maar ook jonge vrouwen vooral, waarom die al die klappen krijgen, hè? Dus
ja, interessant.
Ja.
Ja, ik denk zelf ook, hè, maar dat is natuurlijk iets wat we al veel horen, is de telefoon, gewoon het online zijn. Dat zorgt ook nog extra voor dat we niet uitgaan. Ja. Want als we op de wc zitten en we ook nog weer op de telefoon gaan kijken, eerder was dat niet echt een rustmoment, dat klinkt ook zo. Maar in ieder geval niet nog weer al die extra prikkels. En dat, Ja, en ook de voeding, hè. Onze voeding is natuurlijk veel minder voedzaam geworden.
Ja.
Als je kijkt naar wat er in de supermarkt ligt, 80% daarvan is bewerkte voeding. 80%. Ja. Dat is echt bizar eigenlijk. Dat is vooral vulling. Dat is geen voeding. Dat kun je geen voeding noemen.
Ja.
En dat speelt ook een rol. Dat zijn allemaal en ook überhaupt de groenten, waarvan je denk je heel goed bezig te zijn. Ja. Als je al kijkt naar de pesticiden die worden gebruikt, dat is natuurlijk alweer, daar kun je een hele aparte podcast over opnemen. want dat is in verband gebracht met Parkinson. En daar wordt natuurlijk ook allemaal onderzoek naar gedaan. Maar ook überhaupt hoeveel voedingsstoffen zitten er nog in. Het is veel leger geworden. En dat is natuurlijk ook zorgwekkend.
Ja, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want die heb ik nog niet eerder gehoord. Dat pesticiden, dat er een link is naar Parkinson.
Jazeker, ja.
Dat neem ons even mee. Wat meer?
Ja, nou, ik weet in ieder geval Bas Bloem, dat is een neuroloog die in het Radboud werkt. Die doet daar onderzoek naar, of heeft er in ieder geval veel onderzoek naar gedaan. En je ziet ook echt in Frankrijk, daar heb je veel wijnboeren natuurlijk. Dat in de gebieden waar veel meer wijnboeren wonen, dat daar ook veel meer Parkinson voorkomt. En er zijn gewoon heel veel pesticiden die natuurlijk worden gebruikt. En daar wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. En je ziet al dat biologisch groente en fruit veel meer wordt gepromoot. Maar ja, daar is echt een link tussen. Tussen een verhoogd risico op Parkinson en een hoge inname van pesticiden. Of nou ja, daaraan blootgesteld worden, dus in de lucht. Als jij in een gebied woont, ook in Nederland, waar heel veel fruitboeren zijn bijvoorbeeld. Dat wil je ook liever niet.
Ja. Dan hebben we nog de chemische fabrieken en dergelijke met hun uitstoot, waar ik zelf jarenlang heb gewoond. En het is heel grappig om te merken dat ik had toen heel veel last altijd van eczeem. Dus ik had heel veel last van huidklachten. En nu ik weg ben uit die regio, dan heb ik ineens geen huidklachten meer. Dat is wel echt, heel interessant. En toen ben ik daar ook wel eens op ingedoken naar gezondheidsklachten in die regio. En dan stond er ook dat er, ik weet niet meer de procentenaantal, maar volgens mij 60-70% die dan veel meer klachten heeft als uit andere gebieden die wat verder weg lagen. Dus dat, toen dacht ik van, dat is ook eigenlijk zorgwekkend.
Zeker, ja. En het wordt een beetje, er zijn zoveel dingen die niet goed zijn. Maar langzaamaan komen we daar natuurlijk steeds meer achter. Er is gewoon heel veel veranderd, ook in de industrie. En heel veel dingen konden gewoon. En nu komen we er steeds meer, gaandeweg steeds meer achter dat er gewoon best wel veel dingen die heel normaal worden gevonden, dat die eigenlijk best wel ongezond zijn. Ja.
Ja. En dat denk is je dan ook? Nee, ja, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk niet iets wat je van vandaag op morgen allemaal direct, dat kan natuurlijk ook weer stress geven.
Precies.
Dat is, denk ik, vooral ook een beetje bij onze generatie van, we willen het allemaal, als je eenmaal zo dat pad opgaat van persoonlijke ontwikkeling en je wil het allemaal goed doen en gezond, en daar kan ook weer stress op leveren. En ik denk van, het is stapje voor stapje. Kijk wat je al kan doen. Lukt het je al om bijvoorbeeld door de neus te ademen in plaats van door de mond te ademen? Dat is al iets wat goed is voor je gezondheid. Maar dat is wel iets waar ik me ook wel zorgen over maak. Ook voor de toekomst van mijn zoon bijvoorbeeld, denk ik. Ja, wat vinden we allemaal, wat we normaal vinden nog in Nederland? Wat ik zie wat er op de opvang bijvoorbeeld normaal wordt gevonden om aan eten te geven. Ja, maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar
nou, ik vind het wel een leuk onderwerp, want ik zie ook wel eens wat er in ziekenhuizen te eten wordt gegeven. Vla met heel veel suikers en dergelijke. En dan denk ik, oké. Dus dan lig je in een ziekenhuis omdat je dus ziek bent en heel veel dingen. Ja, je gaat gewoon echt niet goed. En dan krijg je een berg suikers, pudding met suikers en alles voorgeschoteld. En dan denk ik,
ja.
Wat staat dan erachter? Ja, hoe dan, weet je wel? En ja, kijk, het is natuurlijk aan de ene kant ook een heel logistiek probleem, hè? Want als je dus maatwerk levert, dan zou dus eigenlijk bij wijze van ook iedereen een ander eten of dieet in het ziekenhuis zouden moeten krijgen, is natuurlijk niet haalbaar. Ergens snap ik dat. En aan de andere kant praten we wel over de gezondheid van mensen. En willen we dat mensen gezond zijn? Tenminste, ik wil dat. Ik zou het liefst gewoon een hele gezonde wereld willen hebben en niet meer daarin hoeven te werken op die manier. Dat zou mij echt mijn ideale beeld zijn. We zijn nog ver weg daarvan, zeg maar.
Zeker. En je ziet natuurlijk wel dat er stappen worden gezet. Maar ja, er zijn ook bepaalde dingen die zijn... Ja, dat vraagt zulke grote veranderingen in hele grote systemen. En dat is natuurlijk, hè, dat is ook in de oude geneeskunde, als ik daar ook naar terugkijk, dat is ook een van de dingen waar ik ook tegenaan liep. Van, ja, het is zo'n log systeem waar je dan ook in vastloopt of waar je dingen misschien anders zou willen. Maar ja, we zijn ook allemaal een beetje gewoontedieren en niemand wil... tenminste zijn er weinig mensen die hun kop boven het maaiveld uit willen steken. Dus, en als je dat al doet, ja, dat betekent niet dat dan ook de verandering plaatsvindt. Dus dat maakt ook dat het heel lang duurt voordat er veranderingen plaatsvinden. Maar wat ik heel positief vind, is dat je wel echt een beweging ziet in de zorg. Dus je ziet steeds meer zorgprofessionals die breder gaan kijken. Of die uit de reguliere gezondheidszorg stappen. Ja, dat is ergens natuurlijk ook jammer, want we hebben ook mensen nodig. Maar ja, wel, je hebt wel pioniers die dus dit soort opleidingen, mind-body-medicine opleidingen, zijn gaan opzetten. Die ervoor zorgen dat, dat er meer mensen in de zorg breder durven te kijken. En dat is ook waar, waar jij en ik natuurlijk allebei ook heel erg voor staan. Van, goh, laten we meer bewustzijn daarover creëren. En het is niet zweverig. Het is niet zweverig om complementaire geneeskunde om daar iets in te doen, om daar naartoe te gaan. Het heeft natuurlijk nog een bepaald imago. En dat is gewoon ontzettend jammer. Terwijl, het heeft elkaar gewoon nodig.
Ja. Ja. Ja, ik geloof er niet in dat als iemand hartklachten heeft, dat je dan alleen maar naar het hart, zeg maar, als onderdeel kunt kijken. Zonder te kijken naar iemands geschiedenis. Misschien is net het kind overleden, de ouders overleden, heeft 3 sterfgevallen gehad en zit gewoon enorm veel verdriet. En ineens gaat het hart op tilt slaan. Ja, sorry, maar als je dan dus niet kijkt naar hoe voedt iemand zich inderdaad, hè, hoe rookt die, en dat wordt dan natuurlijk tegenwoordig wel heel, heel standaard gezegd, maar er wordt daarna niet, bedoel, je kunt wel zeggen, ja, je moet stoppen met roken en dan was het dat, want iemand gaat, zoals je zegt, hè, gedragsverandering is super moeilijk. Mensen gaan niet zomaar veranderen, daar is echt een heel traject voor nodig. Hè. Dat is ook wat ik zie. Je kunt een losse ademsessie doen, dat is prima om eens even te kennismaken of ervaren. Maar als je het echt hebt over je wilt een ander gedrag in je leven creëren, je wilt echt dingen anders gaan aanpakken, dan zul je daar een opvolging voor moeten hebben. Hè? Dus een regelmatige afspraak om ook echt even te kijken, waar zijn nou jouw patronen, waar zijn jouw valkuilen en hoe pak je dat aan en wanneer gaat het wel goed en wat heb je dan gedaan, zeg maar.
Ja, dus, klopt.
Ja. Jij geeft ook veel trajecten, hè, zeg je. Dus je werkt met trajecten.
Ja, ik werk met trajecten. Dus mensen die kunnen wel een losse sessie bij mij doen. En dat is wel ook met de intentie om het uit te proberen. Mm-hmm. En om te kijken of een traject iets is wat bij ze zou passen. Want ja, mensen hebben soms, of ja, heel veel mensen die bij mij komen, hebben nog nooit eerder verbonden ademwerk gedaan. Dus dat is dan ook iets wat je wil ervaren eerst natuurlijk. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar ja, daarom werk ik met een traject. Zodat je inderdaad echt iets kunt doorbreken, dat je daadwerkelijk kunt zien van, oh ja, maar we willen daar naartoe werken. En ja, ik vind dat ook heel mooi. Ik zie dan ook echt, ook gaandeweg al, soms zeggen mensen al na 1 sessie van, oh ja, ik sta echt meer in contact met mijn gevoel, of ik voel nu al meer rust. Ja. En denk, oh, wat mooi. Waar gaan we dan zijn aan het einde van het traject? Ja, daar word ik gewoon heel blij van.
Is ook te zien. Ja. Het straalt nu ook. Ja,
ja. Ja, dus dat is super mooi en dankbaar werk.
Ja.
En ja, dus, maar inderdaad, wat je zegt, daarom werk ik met een traject. Dat is niet iets wat je na 1 dag doorbroken hebt. Nee.
Want het is ook heel mooi om te zien als mensen bijvoorbeeld dan geleerd hebben om grenzen aan te geven, hè, om nee te zeggen, om prioriteiten te stellen, om andere keuzes te maken. Hè. Dat is natuurlijk ook de kracht van een traject volgen. Dat je dat proces, zeg maar, ziet. Hè. Dat ze andere stappen zetten. Dat ze misschien eens een keer zeggen, nee, ik ga dat niet oppakken. Of wat dan ook op het werk. Terwijl je normaal misschien dat altijd wel deed. Werk jij online of fysiek? Of allebei?
Nee, de ademsessies zijn fysiek.
De ademsessies zijn fysiek.
Dus er is wel online, is de kennismaking wel mogelijk. Maar echt de ademsessies vind ik zelf fijn om fysiek te geven. Ja. Dan kan ik echt meer voelen, kan ik zien wat er gebeurt. Ja.
En welke locatie zit je?
In Arnhem.
Arnhem, regio Arnhem.
Regio Arnhem, ja.
Dat is goed om te weten voor mensen. Zeg, en nu wil ik toch nog eventjes kort gaan kijken, hè, naar jezelf. Hè? Want je hebt zelf natuurlijk ook een hele grote reis afgelegd op gezondheidsvlak. Wat zijn de grootste veranderingen die tegenwoordig, ja, waar je tegenwoordig andere keuzes in maakt of dat je anders doet vergeleken met 10 jaar geleden bijvoorbeeld?
Ja, ik merk sowieso dat mijn energie dus veel stabieler is.
Mm-hmm.
Dat ik een basisenergie heb, zo noem ik het maar even, waar ik uit kan putten. Dat ik ook echt sneller herstel, ook als ik wel even wat meer stress heb gehad. Een mooi voorbeeld, ik had laatst, stond ik op een beurs, 2 dagen. En die 2 weken daarvoor heb ik fulltime gewerkt. Het was best lang geleden voor mij dat ik dat echt fulltime uren had gemaakt. En het was ook spannend, maar ik merkte al in die voorbereiding dat ik hele andere keuzes maakte. Ik voel veel sneller als ik stress heb. En eerder had ik gedacht, oké, ik ga eerst nog even snel dit afmaken, want dat is waar ik stress over heb. En daarna kan ik ontspannen. Maar nu doe ik het andersom. Nu ga ik eerst wandelen. Ja, ga ik eerst mediteren. Ik zorg eerst dat ik eventjes een beetje kan ontspannen. En dan ga ik pas aan de slag. Dus dat maakt al uit voor hoe ik die 2 weken heb ervaren. Maar ook die beurs. Ja, dat is natuurlijk veel prikkels. Daar in zo'n hal spreek je veel mensen. En dat gaat ook met bepaald lawaai gepaard. Daar ben ik heel gevoelig voor. Maar ja, het was niet zo dat ik, toen ik na die 2e dag thuis kwam, dat ik er helemaal af lag. En dat was voor mij wel echt een enorme overwinning. Dat ik dacht, kijk, ja, het is zo veranderd. Eerder, ik kon echt ziek worden van een dagje Efteling.
Ja.
Echt koortsig thuiskomen, gewoon van de overprikkeling. En, nou ja, en wat ook is veranderd, ik ben dus niet meer bang voor prikkels. Dus eerder was ik ook heel erg, ja, kon ik van tevoren raakte ik de helft van mijn energie al kwijt, omdat ik aan het piekeren was over het feit dat ik ergens naartoe ging waarvan ik wist van, oh ja, ik ga overprikkeld raken. En hoe ga ik dan zoveel mogelijk voorkomen dat ik overprikkeld raak? Maar ik ben niet meer bang voor veel prikkels of voor overprikkeling, want ik weet wat ik in het moment kan doen om bij mezelf te blijven, toch tot rust te komen, even tussendoor.
Mm-hmm.
En ja, doordat ik ook meer gereguleerd ben, dat ik denk dat ik dat zo wel kan zeggen, ik ben veel meer gereguleerd, waardoor ik niet meer zo uit de bocht vlieg.
Ja, mooi. Ja. Dit is een heel sterk stuk wat je nu benoemt. Mm-hmm. Want ik denk dat heel veel mensen hiermee rondlopen. En ik heb het zelf vroeger ook gehad. Dus ik ben ook heel veel prikkels gaan vermijden. Maar ik weet natuurlijk ook als ergotherapeut, want als ergotherapeut behandel ik ook heel veel mensen met overprikkeling, dat er een moment komt dat je wel weer juist prikkels gedoseerd moet gaan laten toelaten. Want als je natuurlijk geen prikkels meer toelaat, wordt je tolerantieniveau ook super laag. Dus als je dan eens een keer wel iets hebt of meemaakt, dan is het meteen helemaal sky high. Dus je zult dat ook weer gewoon op een bepaalde manier mogen opbouwen. Dus mooi ook dat je zegt van ja, ik weet nu door die regulatie, dan kan ik het ook gewoon beter handelen. En na afloop herstel ik ook gewoon sneller, want dat is wat je eigenlijk ook benoemt.
Ja, zeker. Ja, en dat is ook waar ik inderdaad met die zenuwstelselregulatie, wat je eigenlijk traint, dat je weer wat sneller naar die ontspannen staat kan zijn. En dat is gewoon, dat is een zenuw die je traint. Dat is, dat klinkt misschien gek voor mensen, of kun je een zenuw trainen, maar ja, die kun je echt trainen om weer makkelijker die switch te kunnen maken. Dat is, dat is zo mooi dat we daar invloed op hebben.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat je heel erg nodig bent, Manon.
Dank je. Ja.
Ja, ik denk dat we meer artsen mogen hebben die besluiten om inderdaad holistischer te gaan werken. Of ook daarnaast een eigen praktijk te starten. Ik zie ook daarin wel mooie veranderingen. Dus ook dat gynaecologen merken van ja, maar in die 5 minuten of 10 minuten wat ik in het ziekenhuis heb voor iemand, daar kom ik gewoon niet tot die kern van het probleem. Er moeten gewoon consulten van 1 uur of 1,5 komen. En laten we heel eerlijk zijn, dat is ook gewoon nodig om dat op de juiste manier, te kunnen aanpakken. Hè? Om echt ook gewoon te kijken van waar staat iemand en waar ligt het nou aan welk systeem en dergelijke.
Ja, ja, zeker. Ja.
Wat zou je, als je 2 tips zou mogen geven aan de mensen die luisteren, van iets wat je in je dagelijks leven zou kunnen aanpassen. Je hebt natuurlijk al een aantal dingen benoemd. Maar zijn er nog 2 dingen waarvan je denkt, nou, die zou ik aanraden om gewoon eens af en toe bewuster mee bezig te gaan?
Ja, sowieso inchecken op je adem.
Ja.
En dat kun je dus doen als je op de wc zit. Als je het ergens aan koppelt, dan is het makkelijker om er een gewoonte van te maken. Dus als jij naar de wc gaat, neem je telefoon niet mee en sluit even je ogen. En voel waar je je adem kan voelen.
Ja.
Punt. Dat is tip 1. Ja.
Ja.
En de tweede tip. Iets wat ze in het dagelijks leven kunnen doen, zei je?
Ja.
Ja, ik had natuurlijk net de neusademhaling had ik eigenlijk al genoemd. Hè, als
ja.
Ja. Voel waar je dankbaar voor bent. Dat is ook een hele mooie. En dat kun je doen voordat je... Je kunt een dankbaarheidsdagboekje bijhouden, schriftje. Iets wat je in de ochtend of voordat je gaat slapen... Hè, dan kijk je terug op je dag. En dan schrijf je 3 dingen op waar je dankbaar voor bent. En dat is ook... misschien is dat dan nog een derde tip. Maar het maakt uit hoe je gaat slapen. Dus als jij in de aanstand staat, als jij gaat slapen... Dan bepaalt dat ook jouw nachtrust.
Ja.
Dus als jij al meer gereguleerd kunt gaan slapen, door bijvoorbeeld ook weer heel eventjes te voelen waar je ademhaling zit en dus die dankbaarheidsdingen op te schrijven en dat ook echt te voelen, probeer te voelen in je lichaam, dan ga je met meer rust de nacht in en dat maakt uit voor je slaapkwaliteit. Ja.
Ja, want als je een goede slaapkwaliteit hebt, dan herstel je ook 's nachts en dan word je 's ochtends in principe ook fit wakker en niet... helemaal dodelijk vermoeid of wat dan ook. Hè? Dus dat herstel 's nachts is echt bepalend.
Hmm.
En we hebben echt een goede kwalitatieve slaap nodig.
Zeker.
Ja.
Ik weet hoe het is om dat niet te hebben. Maar goed, dat had meer met gebroken nacht met mijn zoon te maken. Maar ja, dat is echt van... Ja, dat maakt zoveel uit hoe je je voelt. Ja.
Ja, wat zou je dan aan moeders meegeven? Want ik bedoel, dat is een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld geen kinderen wil. Ik denk, mijn slaap is me heilig. En ik ga er eigenlijk vanuit dat je de eerste paar jaar, zeg maar, minder slaapt. Daar hoor ik natuurlijk hele wisselende verhalen in. Maar ook mensen die dus al 7 jaar niet goed slapen. Maar ja, goed, dat zie ik dan natuurlijk ook wat dat dan met hun gezondheid, zeg maar, verder doet.
Ja, zeker.
Was er iets in jouw moederschapstijd? Of ja, je bent natuurlijk nog steeds moeder, maar ik bedoel... hoe zeg je dat, de fase na de geboorte waarin je dus slapeloze nachten meer had? Was er iets wat goed werkte voor jou?
Ja, kijk, als ik heel eerlijk ben, dat eerste half jaar was wel echt overleven. Maar er waren ik werd zo'n beetje ieder uur wakker. Dus dat was extreem. Maar ik word nu vaak nog steeds wakker. Dus mijn nachten zijn vaak nog steeds gebroken. En wat voor mij heel erg... helpt is op tijd naar bed. Ja, gewoon op tijd naar bed gaan. Dus niet denken van als je kind dan 's avonds op bed ligt van oh ja, maar nu heb ik eindelijk nog uren voor mezelf. Ja, ik snap dat dat super verleidelijk is.
Ja.
En dat moet af en toe natuurlijk ook kunnen, hè, dat je een avondje weggaat of weet ik het wat. Maar ik, ja, zelf lig ik standaard om 9:30 eigenlijk in bed, soms ook eerder. En er ook niet te druk over maken, want dat, ja, op een gegeven moment hebben wij dat. He, mijn partner en ik had ook gezegd, ja, laat het niet meer hoofdonderwerp van het gesprek zijn, want dat maakt het niet beter en dat legt heel erg de focus erop. Maar ook jezelf een rustmoment gunnen overdag. En ik doe dat nog steeds. Als ik gewoon een dag ben met mijn zoon of als ik niet hoef te werken en ik ben thuis en hij gaat slapen, dan zorg ik er standaard voor dat er ook een rustmoment voor mezelf in zit. En dat betekent niet per se dat ik ga slapen. Heel soms wel, als ik daar echt een behoefte voor voel. Maar dat ik doe dan een meditatie. Of ik doe in ieder geval iets waarvan ik weet, oh ja, dan komt mijn zenuwstelsel echt even tot rust. Dus ik gun mezelf ook nog steeds, ja, echt wel die rustmomenten. Ik denk dat voor moeders, je hoort vaak dat ze dan het huishouden gaan doen bijvoorbeeld. Ja,
precies,
je kind gaat niet onthouden hoe opgeruimd het huis was. Het kind heeft er meer aan dat jij een beetje tot rust, ja, dat je je enigszins... gereguleerd voelt.
Ja, precies.
Ja.
Ja, heel mooi dat je deze zegt. Ja, absoluut heel waardevol. Ik denk dat je daarin een heel belangrijk punt aanhaakt. Hè? Maar dat heeft ook alles er natuurlijk mee te maken of je jezelf op de eerste plek kunt zetten als moeder zijnde. Hè? In plaats van dat je dus inderdaad het huishouden, je partner, je kinderen, de buren, weet ik veel, andere familieleden allemaal voorrang geeft. Want die moeten ook allemaal van alles. He, of dat je zegt van nou, in eerste instantie ik, als ik gereguleerd ben, als ik goed in mijn vel zit, dan kan ik ook goed voor mijn kind zorgen. Ik ben heel benieuwd, heeft dit ook met zelfliefde te maken? Is dit voor jou ook een proces geweest om meer zelfliefde te krijgen en jezelf dus ook leren op de eerste plaats te zetten?
Ja, zeker. Ik ben een enorme pleaser geweest. Echt heel, ja, van kinds af aan eigenlijk. En kreeg er dus ook heel veel stress van. Ik kwam er op een gegeven moment ook achter dat als ik bijvoorbeeld nee zei ergens tegen, of het gevoel had dat mensen misschien teleurgesteld zouden raken, dat echt een angst naar mij opriep. Dat mij enorm triggerde. Dat is wel iets wat ik aangekeken heb en waar ik inmiddels veel minder last van heb. En dat is inderdaad, ja, zelfliefde maakt daar wel onderdeel van uit.
Ja, yes. Mooi. Ja, heel belangrijk. Ik weet niet of je het hoort, op de achtergrond gaat de moskee. Ja. Ik denk, och, ik wist niet welke tijden de moskee hier gaat. Maar ik denk, nou ja, we zijn toch al bijna op het einde van de podcast, dus het is wel heel grappig.
Ja, ik was er al een beetje om lachen. Ja.
Ja. En lachen is ook heel goed, hè, voor het voor ons herstel en voor van allerlei processen en systemen. Dus,
Zeker, ja, ook heel belangrijk.
Ja, zeg maar Non, als mensen nou contact met jou zouden willen opnemen, hoe kunnen ze jou dan het beste bereiken?
Je kunt mij sowieso mailen naar info@de-energiedokter.nl of op mijn website kijken, www.de-energiedokter.nl en ook op Instagram, energiedokter, ben ik te vinden.
Ik zal de linkjes toevoegen aan de beschrijving van de podcast naar jouw social media kanalen. En dan weten mensen die van jou wel te vinden. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit verhaal, voor het gesprek met jou. Leuk om met iemand die eigenlijk toch helemaal dezelfde visie heeft en ook uit de reguliere zorg is gestapt om eventjes daarmee te sparren. Heel leuk om jou vandaag te gast te hebben.
Ja, dankjewel. Ik vond het ook echt leuk om... om met elkaar het gesprek aan te gaan. Inderdaad, de visie van ons is zo hetzelfde. Dus dat is superleuk. Ja,
dankjewel Manon.